Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Je hebt ze vast herkend, de geluidseffecten waarmee je smartphone voortdurend aan je deur klopt. Wij willen binnen, kijk naar ons. En als je eenmaal binnen bent, dan bestaan er allerlei trucs en effecten om je zo lang mogelijk bezig te houden. Waarom? Omdat Facebook, Instagram, Twitter en al die anderen eraan verdienen als je binnen bent. Want dan kunnen ze je advertenties laten zien. Kan dat kwaad? Hoe ongelijk is die strijd tussen u en uw aandacht? Of moeten we niet zeuren, gewoon flink zijn en intussen genieten van de vele mogelijkheden die de smartphone ons biedt? Daarover schrijft Koen Hagens deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Koen.
Dankjewel.
Waarom? Waarom wilde je hierover schrijven?
Het zal niet verbazen dat het mijn persoonlijke wel bezighoudt. Ik heb zelfs tijdens het schrijven van het stuk voortdurend moeten vaststellen dat ik afgeleid werd. En dat de verleiding enorm groot is als je bijvoorbeeld een boek wil lezen of iets moeilijkers van een rapport wil bekijken. Maar ook als je aan het schrijven bent, dat je afgeleid wordt. Maar ook dat ik me heel graag laat afleiden dan. Juist als iets een beetje inspanning vergt.
Ik herinner me vroeger als ik een moeilijk tentamen moest studeren, dat ik dan de kamer ging poetsen.
Dat was tenminste nog een beetje nuttig. Ik deed dat inderdaad ook. Ik doe dat nog steeds wel eens thuis. Dan is de afwas gedaan aan het einde van de dag. En de wc's zijn weer schoon.
Ja,
ja. Dat is wat wij slekken noemden in mijn studietijd.
Slekken?
Slekken heette dat een tijdje. Ja, gewoon uitstelgedrag. Hè?
Ja.
Ik moest daar ook over nadenken wat het verschil is met tegenwoordig. Maar het is groter geworden. Het is alom tegenwoordiger geworden. En ja, weet je, schoonmaken is nou niet de allerleukste activiteit. Dus nee. Dat is nog een soort van concurrentie tussen studeren en schoonmaken. Maar tussen studeren en afgeleid raken door je telefoon, dat is een ongelijke strijd.
Ja. Je hebt hem nu niet bij je, je telefoon.
Ik heb hem expres even ergens anders neergelegd.
We kunnen vrij uitspreken. maar vind je het een probleem hoe jij zelf met je telefoon omgaat? Of misschien moet ik het andersom vragen hoe de telefoon met jou omgaat?
Ja. Ik voel het als een probleem. Ik heb het altijd als een probleem gevonden. Als je erbij na gaat denken, hè? Je hebt zo'n optie op de meeste telefoons zitten dat je je schermtijd kunt bekijken.
Ja.
Die is bij mij lager dan het gemiddelde. Het gemiddelde ligt volgens mij boven de 3 uur per dag.
Ja.
Bij mij is het 2 uur. En tijdens het schrijven van het artikel heb ik apps eraf gegooid. Ik heb Twitter eraf gegooid, want dat leidde me ontzettend af. Ik zat er heel veel op te kijken en ik werd er helemaal niet blij van. Ik werd er alleen maar chagrijnig van. Ik heb het eraf gegooid. Een aantal andere apps ook. Ik heb de meldingen uitgezet. En vervolgens heb ik 2 weken later weer gekeken op mijn telefoon. En het was eventjes een dipje. Het ging richting het uur. En vervolgens stijgt het weer en vult het zich weer op met nieuwe afleiding. En toen werd het weer 2 uur. Ja. En als ik die 2 uur per dag ga optellen wat dat voor mijn leven betekent, dan kom ik op een gruwelijke rekensom uit. Wat ik hier weggooi aan tijd.
Ja, wat is het dat? Is het weggooien?
Als ik ervoor kies, omdat ik heb vanavond niks te doen en nu heb ik echt eens even zin op social media te gaan kijken.
Ja.
Of om te gaan Netflixen, dan is dat helemaal geen vergooide tijd voor mij. Het moet ook niet een soort iets zijn van, is dit nuttig of is dit niet nuttig? We zijn geen dominees, we hoeven niet steeds met een vingertje. Het is een probleem voor mij en voor veel andere mensen van wie ik dat ook hoor. Zodra je eigenlijk iets anders zou willen doen, meestal iets met een iets hoger instapniveau, hè, wat iets meer energie vergt. Bijvoorbeeld iets kijken op televisie, gisteravond documenteren gezien, die ik vandaag nog onthoud. Maar dat vergt iets meer energie om ermee te beginnen. Ik heb achteraf weet ik dat ik er blijer van zal zijn. Maar ja, het is dan heel verleidelijk om dat toch niet te doen. Ja. Omdat ik me laat af te leiden door alle korte termijn prikkels. En daar zit wel een probleem. Ja.
Oké, en dat wilde je onderzoeken. En dan ben je redacteur bij De Groene en dan kan je dat gewoon doen.
Heerlijk, hè?
Ik wil het even over jou hebben. Koen Hagens, want ik kende jouw naam van de Volkskrant. Maar ik zag toen ik het zoeken was dat je vroeger ook bij De Groene hebt gewerkt. Eerst beginnen bij je leeftijd. Hoe oud ben je?
Ik ben 41.
41. En je werkt nu weer sinds kort bij De Groene. Mm-hmm. Maar vroeger heb je ook bij De Groene gewerkt, 10 jaar zelfs. En toen ben je weggegaan. Waarom?
Je kunt niet tot je pensioen bij De Groene blijven werken aan één ruk door.
Waarom niet?
Het zou wel kunnen, maar ik wil ook nieuwe dingen leren en nieuwe dingen zien. En ik wil de media van verschillende kanten meemaken. Ik wil de wereld van verschillende kanten meemaken.
Ja.
En ik heb het de mazzel gehad dat ik ben journalistiek gaan doen na mijn studie politieke wetenschappen, omdat ik van De Groene Amsterdam hield. Dat las ik al in de bibliotheek in Noord-Limburg, waar ik vandaan kom.
Ja.
Dat was mijn enige doel. En vervolgens was ik klaar met studeren. En toen een wereldreis en eventjes bij het Algemeen Dagblad. En vervolgens kreeg ik het aanbod om bij De Groene te gaan werken. Dus nog voordat ik goed en wel was opgestart, had ik mijn doel al bereikt in mijn carrière.
Ja.
Ja, nou, dat is ontzettend luxe. Maar om 50 jaar lang op dezelfde plekken te blijven werken, dat lijkt me niet zo'n goed idee.
Ja.
Dus ik vond het, toen de Volkskrant langskwam en vroeg of ik daar wilde gaan werken, vond ik dat erg leuk om eens uit te gaan proberen. Ook omdat het sneller is natuurlijk, een dagblad.
Ja,
groter. Ja,
meer
veel
impact,
meer, meer in, ja, zeker. Het speelt ook een rol. Veel meer midden in het circus, waar je van een afstandje niet zoveel van merkt. Maar
ja,
bij de achterkant van de media, met alle voorlichters en spindokters en politici
meer
die het gebruiken.
Meer dan bij De Groene?
Veel meer,
ja. Oh, hoe kan dat?
Ik denk dat De Groene net wat te klein is om heel belangrijk en interessant te zijn voor commercie. Het is belangrijk voor een specifieke doelgroep. En het is heel belangrijk voor het intellectuele debat in Nederland. En voor mensen die echt meer willen lezen, meer willen weten. Maar voor de hele grote, ik merk het bijvoorbeeld aan merken, hè, bedrijven. Als je iets schrijft wat ze niet zo fijn vinden en je doet dat in De Groene, nou, dan zullen ze waarschijnlijk de schouders ophalen, maar dan krijg ik er geen reacties op.
Ja.
Als dat in de Volkskrant was, dan hing men wel eens aan de telefoon de volgende dag.
Wat heb je nu weer opgeschreven?
Precies.
En dat moest je dan verantwoorden. Maar oké, was het leuk bij de Volkskrant? Je deed heel goed, want je had een column zelfs al de laatste 3 jaar, zag ik.
Het was fijn om te merken dat me heel goed afging.
Ja.
Ja.
En wat is nou het verschil in stijl tussen wat je bij de Volkskrant moest doen en wat je daarvoor en nu weer bij de Groene deed?
Ja, het is in die zin past het wel bij het onderwerp van dit artikel. Hè. Als je het hebt over die aandachtseconomie, maar dit is een veel kortere concentratieboog. Je bent elke dag, veel dagen, steeds weer bezig met iets nieuws.
Ja.
Je maakt een stuk waarbij je De Groene gaat nadenken over, hey, wat voor verdieping kan ik er aanbrengen? Hoe zit dat nou werkelijk? Ga je nog moeilijkere vragen stellen voor jezelf? Je maakt jezelf heel, heel ingewikkeld, hè, want dan wordt het interessant. Je moet de vragen stellen die de lezer ook heeft. Was ik bij de Volkskrant vaak klaar, na 800 woorden. Ja, dan hoef je niet meer na te denken over de spanningsbogen, hoe je dat verhaal opbouwt en of je nog bepaalde vragen gemist hebt en of het nog een laag dieper kan. Want dat is gewoon onmogelijk.
Je kreeg minder ruimte en meer stress. Harder werken in de zin van 's morgens iets horen, 's avonds moet klaar zijn.
Ja, hoewel dat ook een soort routine wordt, hoor. Dit is niet dat dat per se nou zwaarder is dan lange stukken schrijven bij De Groene.
En toen ben je weer weggegaan. Ondanks dus dat je succesvol was bij de Volkskrant, neem ik zomaar aan. Dat ging je volgens mij goed af.
Ja, dat ging heel goed. Ja, ik was ze zeggen vaak, na 5 jaar is het tijd om eens te gaan nadenken. En dat was voor mij ook. Binnen kranten is het ook heel logisch dat je na 5 jaar een andere portefeuille gaat doen. Hè?
Mensen, oh ja?
In het buitenland, correspondenten werden vroeger vaak om de 5 jaar vervangen. En bij de Volkskrant is dat ook zo met portefeuilles. Als je op binnenland zit of op wetenschap zit of zo, dan is het vaak toch wel een punt om na 5 jaar te denken van misschien iets nieuws. Omdat je dan nieuwsgieriger blijft. En dat je nog wel meer vanuit de lezer dezelfde vragen blijft stellen, in plaats van dat je het gevoel krijgt van, hey, ik heb het allemaal wel gezien. De verdwijnende pinautomaten uit de Nederlandse winkelstraten. En de zoveelste keer dat er een nieuwe bankencrisis wordt voorspeld. Dat had ik als financieel redacteur ook wel gezien.
Ja. Aan de andere kant bouw je als deskundige op een terrein natuurlijk wel een enorme ervaring en deskundigheid op. Die je,
zeker, ja.
Die lijkt mij ook niet onbelangrijk voor een journalist.
Nee, dat moet je ook niet zomaar weggooien. Dus ik zat over te denken van, wil ik doorgaan? En dan misschien wel binnen economie of in ieder geval iets wat aan verwant is wat ik deed, om niet al die kennis kwijt te zijn, zomaar weg te gooien. Maar ik merkte dat ik toch echt wel behoefte had weer aan een ander soort journalistiek. Dus toen ging ik rondkijken en toen kwam De Groene weer in beeld.
Dus het was leuk bij de Volkskrant, maar dat is het niet voor Koen Hagens weggelegd tot aan zijn pensioen.
Niet in die rol, nee.
Nee. Of kun je je voorstellen, ja, dat is een beetje een gekke vraag, dat je over 10 jaar Groene denkt, nou, ik ga weer eens een keer 5 jaar Volkskrant.
Ga ik nu er helemaal niet over nadenken. Nee. Je hebt natuurlijk al heel veel verschillende rollen binnen een krant. Maar wat mij wel opviel, is dat je... Het staat altijd op gespannen voet. Want ik bedoel, binnen de Volkskrant, en dat is bij NRC precies hetzelfde, die willen ook echt ruimte hebben aan verdieping.
Ja.
Om langer aan stukken te werken en daar iets heel moois van te maken. En die ruimte die is er ook, die kreeg ik ook. Alleen het staat op gespannen voet met een ander doel wat een krant heeft. Namelijk elke dag, zeker nu met de via online, om zoveel mogelijk mensen te trekken. En die vast te houden en daar steeds nieuwe content voor te schrijven, zoals dat dan heet. En dat is een soort spagaat die je nooit helemaal oplost. Ook al is de wil er om het bij wijze van spreken à la De Groene stukken te schrijven in het weekend.
Ja.
Dan nog is de inrichting van het werk is het nauwelijks mogelijk. Want je krijgt de hele tijd tussendoor andere afleiding.
En je hebt niet bij de Volkskrant, geloof ik, een vrijgesteld team van onderzoeksjournalisten, of wel?
Nee, dat heb je niet meer.
Bij de NRC heb je het wel. Hè? Daar hebben ze zelfs verdubbeld. Of zijn ze aan het verdubbelen. Dat is een andere strategie. Dus als jij een onderzoeksverhaal voor de Volkskrant wilde maken, dan moest je daarvoor met een chef gaan overleggen, stel ik me zo voor.
Ja, dan krijg je concurrerende delen van de krant. Dus dan heb je... Heb je daar een deadline voor en dan kun je zeggen van, hey, ik moet nu eerst dit doen. Dus ik ben nu even niet dagelijks inzetbaar de komende tijd.
Ja, en meestal mocht dat dan ook of heb je daar ook minder goede ervaringen mee?
Nee, dat mocht wel. Ik vond het zelf gewoon moeilijk om ermee om te gaan. Want je krijgt tegelijkertijd, die andere delen van de krant staan niet stil.
Ja.
Je bent niet vrijgesteld, zoals in die rolverdeling die jij net noemt.
Ja.
Dus je krijgt ondertussen alle verzoeken om alsnog wel heel snel even iets te tikken over wat er hier en daar gebeurd is.
Ja.
En dat vond ik wel, dat was me eigenlijk goed afgegaan de eerste jaren. Maar dat vond ik op een gegeven moment ook een beetje vermoeiend worden, om daar steeds, als het ware, ruimte voor te moeten bevechten om je eigen langere termijn verdiepende, interessante projecten te kunnen doen.
Ja, ja, het is een heel ander uitgangspunt. Hè? Als je daar gewoon een aantal jaren voor krijgt en je hoort tot de onderzoeksredactie, dan zit je anders op je stoel dan dat je je gewone werk moet doen en elke keer moet bevechten of moet bespreken als je iets langers wilt doen.
Ja, zo is dat. Ja,
ja. Ja. Ik ga niet aan je vragen wat de beste strategie is, want je bent niet de baas van de Volkskrant of de baas van de NRC. We gaan naar het onderwerp. Nou, een bruggetje daar naartoe is, hoe belangrijk is online bij de Volkskrant? Dus je had een column de laatste 3 jaren. Kijk je dan elke keer hoeveel erop geklikt is, bijvoorbeeld?
Nee, ik weet niet eens of ik dat zou kunnen zien. Dat heb ik niet gedaan, okay. Maar je wil wel, dat is geen geheim. Journalisten zijn mensen die ontzettend zoeken naar bevestiging. Want ze schrijven steeds dingen, ze maken steeds dingen. Hè? En vervolgens gooi je dat in een groot gat. En dan gebeurt er iets mee. Of er gebeurt helemaal niets mee. Maar dat weet je eigenlijk niet. Daarom zijn journalisten ontzettend gevoelig voor feedback en voor lezersbrieven en voor reacties. Ja. En het internet heeft dat wel veel beter gemaakt. Hè? Er zijn veel meer mogelijkheden om makkelijk te reageren. Behalve dan alleen de brievenpagina. Maar dat blijft natuurlijk altijd. En dus ja, ik moet zeggen dat ik het wel... Ik vond het belangrijk of het goed gelezen werd.
Ja.
Op het internet. Maar
is het binnen de krant belangrijk? In de zin van, toen ik hier bij De Groene kwam, had ik het een keer met Xandra over, de hoofdredacteur, Xandra Schutte. En die zei, ja, we kijken wel welk artikel het meest gelezen is, maar dat is voor ons niet het criterium dat dat het beste artikel is.
Nee, zo is het bij de kranten precies hetzelfde.
Ah, ja.
Ja, maar stiekem speelt het natuurlijk wel mee. Het speelt ook mee bij journalisten zelf. Hè? Mm. Het is niet iets per se dat er alleen maar managers met een spreadsheet dat belangrijk zouden vinden. Journalisten zelf willen ook gelezen worden, ja, en gezien worden. Ja. Dus dan kom je bij de aandachtseconomie uit.
Ja, en daar zitten we hier voor. Nog één ding over jou. Jij bent vooral gespecialiseerd in financiële zaken, economische journalistiek. Hoe komt dat zo?
Ik vind het spannend dat er een soort van wereld is achter onze wereld, die je niet in de eerste instantie ziet. Hè? Een soort systeem met prikkels waar het om geld gaat en om macht. En om dat te kunnen snappen, het is moeilijk, dat boeit me eraan. Het is begonnen met de crisis in 2008. En de aanloop daarnaar, eigenlijk in 2007, ben ik begonnen met schrijven over de financiële sector. De Groene deed dat op dat moment heel erg weinig. Het ging veel over, over cultuur en ethiek en recht en zo. En zoals een oudere hoofdredacteur het noemde, de brood- en botersectie was een beetje zwakker vertegenwoordigd. Dus ik vond het belangrijk om dat te doen. Ja. En het viel me op dat vooral rechtse mensen zich bezighielden met economie. Ook in de journalistiek. Dus ik dacht, dat moet dus vanuit een andere kritische blik iemand die zich daarop stort.
Ja, en dat ga je ook binnen De Groene doorzetten.
Dat wil ik ook blijven doen, ja.
Ja. Ja. Maar nu heb je een uitstapje gemaakt, lijkt me. Het raakt er altijd al aan. Alles heeft met geld te maken. We gaan naar het onderwerp, de aandachtseconomie. En dat doe ik eerst met twee fragmenten. De eerste die je gaat horen is Tristan Harris. Het zijn voor jou bekende fragmenten. Die werkte bij Google als design ethicist. Wat is een design ethicist, vroeg ik me af.
Ik heb begrepen dat een nieuwe functie was speciaal voor hem gemaakt, nadat hij het had gewaagd kritiek te hebben op wat ze aan het doen waren bij Google.
Dus die houdt zich met de ethiek van het design van Google bezig.
Nou ja, goed, repressieve tolerantie heet dat, geloof ik, ja, met een ouderwets woord.
Ja, zeker. En de tweede is Francis Haugen. Die was vorig jaar voor de commissie van de Amerikaanse Senaat. En dat is een klokkenluider van Facebook. Nou, luister wat zij te vertellen hebben.
I want you to imagine walking into a room, control room, with a bunch of people, 100 people hunched over at desks with little dials. And that control room will shape the thoughts and feelings of a billion people. This might sound like science fiction, but this actually exists right now, today. I know because I used to be in one of those control rooms. I was a design ethicist at Google, where I studied how do you ethically steer people's thoughts. Because what we don't talk about is a handful of people working at a handful of technology companies, through their choices, will steer what a billion people are thinking today.
I have worked as a product manager at large tech companies since 2006, including Google, Pinterest, Yelp, and Facebook. My job has largely focused on algorithmic products like Google Plus Search and recommendation systems like the one that powers the Facebook news feed. Having worked on four different types of social networks, I understand how complex and nuanced these problems are. However, the choices being made inside of Facebook are disastrous. For our children, for our public safety, for our privacy, and for our democracy. And that is why we must demand Facebook make changes.
Het is Amerikaans, dus het zijn grote woorden, zal ik maar zeggen. Maar het is nogal wat, hè, wat ze zeggen. Waar komt het in de kern op neer?
Wat zij zeggen en waarom dat volgens mij heel belangrijk is, is dat zij afrekenen met het idee dat dit gewoon een soort neutraal selectiemechanisme is. Wat daar plaatsvindt bij de sociale platformen. Hè? Wat selecteert wat wij zien, ja. Hoe we worden aangemoedigd om verder te kijken, verder te klikken. Iemand, een voorstander daarvan, die vergeleek dat met van ja, dat is toch hartstikke logisch. We gaan toch ook naar de bakker die het beste brood bakt. En dan komen we toch ook elke dag terug.
Hè? Klinkt logisch.
Ja, marktwerking, ja. Eerlijke concurrentie, dat is prima.
Ja.
En wat zij onthullen, en wat Francis Haugen, die als laatste hoorde, heel specifiek heeft onthuld voor Facebook, is dat het niet zomaar is van nou, de beste bakker die het beste brood bakt. Facebook maakt, en daar wijst zij bijvoorbeeld op, heel veel gebruik van het psychologisch mechanisme dat als wij negatieve dingen horen, als wij opgewonden raken, verontwaardigd, ophef, dat we dan geneigd zijn om door te lezen en door te klikken. Dat doet het beter dan dat wij positieve berichten horen over hoe fantastisch het gaat met de wereld, inspirerende voorbeelden. Hoewel je ook zou denken dat dat heel interessant is. Mm-hmm. En het Facebook-algoritme heeft dat door. Die is zo ingesteld en die zorgt er dus voor dat we negativiteit steeds prominenter tevoorschijn komt.
Ja, laten we eerst nog even zeggen wat daarachter zit. Is Facebook wil, Google wil dat, iedereen wil dat, dat je op hun site blijft. Want je zou kunnen zeggen, wat maakt het je uit? Je leest het bericht in de bibliotheek, pak je een boek wat je wil lezen, en dan wil de bibliotheek niet dat je nog meer boeken pakt. Maar bij Facebook is dat anders, want dat is een verdienmodel.
Dat is een mooie vergelijking met de bibliotheek, inderdaad. Dus een instelling met een publiek algemeen nut, ja. en het op tijdsmaximalisatie, ja, van de gebruiker gericht, dus winstmaximalisatie gerichte model van de Facebooks, inderdaad.
Ja, ja, ja. Want waarom verdienen ze geld als ik op hun site blijf, als jij op hun site blijft? Misschien...
Hoe langer wij binnen het ecosysteem van Facebook zitten, hoe meer advertenties ze kunnen verkopen, hoe meer data ze verzamelen. Aangezien we er niet zelf voor betalen via een abonnement of iets dergelijks, of losse verkoop, zoals het bij een tijdschrift als de Groene Amsterdammer bijvoorbeeld is. Is dat het enige waar ze aan verdienen, die advertenties, ja, en die data? Dus moeten ze zoveel, zo lang mogelijk zorgen dat wij daar blijven. Ja. Uiteindelijk het liefst eigenlijk ons hele leven leiden binnen de poorten van Facebook.
Ja, en daar hebben ze opleidingen voor. De persuasive, wat was het ook weer? Waar heb ik het staan? Nou, ik kan het even niet vinden.
Persuasive Technology Lab.
Oh, hier staat het. Ja, jij weet het goed. Het Persuasive Technology Lab. Dat is een opleiding waar je leert hoe ik, als jij op mijn site bent, hoe ik jou het beste aan het touwtje kan houden.
Ja, grappig genoeg is dat helemaal niet eens van een tech-gigant. Het klinkt inderdaad als een soort interne cursus.
Ja.
Het was gewoon een Stanford universiteit. En als je achteraf kijkt, dan blijkt dat heel veel sleutelfiguren, hoofdrolspelers hierin, in dit hele verhaal, die hebben daar hun colleges gevolgd. Ja. Ja, ja. En het ging erover van alle psychologische trucjes die je kunt inzetten om te zorgen dat mensen nog langer vastgekluisterd blijven aan jouw product, aan jouw mediaplatform.
Ja.
En dat zorgt er dus voor dat het niet alleen maar een kwestie is van dat er hele leuke content op staat. Hè, de leukste filmpjes die we helemaal uit onszelf zouden willen blijven kijken. Maar dat daar steeds meer allerlei psychologische trucs achter zitten die inspelen op onze menselijke zwaktes. Die ons, zonder dat we het eigenlijk bewust willen, onbewust blijven vasthouden.
Ja, ja, wat ik een hele mooie vond. Ik heb zelf psychologie gestudeerd, dus die kwam ook niet geheel onbekend voor, is dat je mensen niet voortdurend moet belonen, maar dat je ze af en toe moet belonen. Dat is veel stimulerender om als een duif die in zo'n kooi zit en, ja, en als je een knopje duwt, krijgt hij voer. Als hij elke keer voer krijgt, wordt hij wat luier, maar als hij af en toe voer krijgt, wordt hij heel fanatiek.
Ik snapte in één keer waarom ik zo vaak dan apps open,
ja,
zonder dat er een directe aanleiding voor is.
Ja. Ja.
In een soort hoop, en dat vooral op de momenten dat je je wat minder voelt, dat je eventjes verveelt, dat je eventjes een dipje hebt, dat je denkt van even kijken of ik misschien nog een like heb gekregen.
Ja, ja. Oké, maar nou, waarom is dat erg?
Dat is erg als dat ons in de weg gaat staan om het leven te leiden zoals we dat willen.
En doet het dat?
Dat zijn hele zware woorden.
Ja, dat zijn zware
woorden. Dat is autonomie van mensen, hè? De zeggenschap over jouw eigen bestaan, om dat te doen wat je wil.
Ja.
En dat doet het. Ja. Dat zou het niet doen als het dat een paar minuutjes per dag zou doen. Hè? Of dat het als dat het alleen maar zou zijn, zoals eerder genoemd, je moet studeren en je hebt er echt geen zin in om vandaag over fysica te buigen. Mm-hmm. Dus ga je even afleiding zoeken. Maar als dat constant, elke dag achter elkaar, uren van jou wegneemt. En vooral op de momenten dat je eigenlijk ambieert net iets meer te doen. Hè? Net eventjes wat hoger te reiken. Ja, dan ondergraaft het wel echt je mogelijkheden om je ten volle te ontplooien. Dat klinkt heel plechtig, om gewoon een leuk leven te leiden.
Spreek je hier over Koen Hagens uit eigen ervaring, of spreek je hier, zeg je, is dat een maatschappelijk effect?
Ik denk dat het uiteindelijk een maatschappelijk effect is. Ja, je ziet een cijfertje is bijvoorbeeld, dat is al van wat ouder onderzoek. Kijk, voordat internet het was het bijvoorbeeld de televisie, hè, met het zapgedrag, wat ook zo'nzelfde soort vlucht teweeg gebracht.
Weet je waar me nog meer aan deed denken? In de jaren 70 kwam dat op, dat men zei reclames. Dat is de grote boosheid in de wereld. En dan had je ook nog geheime reclames die je niet eens kon zien in films. Lieten ze dan een beeldje zien van Coca-Cola, wat je niet eens bewust tot je nam. Dus als je naar buiten liep, ging je wel een blikje cola kopen, maar je wist niet waarom.
Ja.
Daar werd net als aan dit ook enorm veel opgehangen. Dat zou de ondergang van de autonome mens bijna zijn.
Gelukkig was het dat niet.
Nee.
Die verborgen verleiders waren eigenlijk ontzettend primitief.
Ja.
Vergeleken met die algoritmes die we dan nu hebben.
Dit is het wel, denk je?
Het is in ieder geval een stap verder. Misschien kunnen we het er nog later iets over hebben of we daar werkelijk zo weerloos tegen staan. Maar
ja.
An sich, als we er helemaal niks tegen zouden doen en onze tijd op die manier laten opslokken,
ja.
dan vind ik dat een groot probleem. En dat kun je heel groot maken. Het is die film van Don't Look Up, waarin er een meteoriet op de aarde afkomt. En vervolgens is iedereen al direct weer afgeleid na een weekje, omdat er weer een nieuwe ophef-hashtag is in de media.
Ja.
Dat is het in het groot. Dat zijn sommige mensen die zeggen van door deze aandachtscrisis, de moeder aller crisis, daardoor kunnen we bijvoorbeeld het klimaatprobleem niet oplossen.
Ja.
Ik zie in ieder geval dat het op klein vlak een probleem kan zijn. Kijk, ik heb zelf mijn persoonlijke ervaring om het de afgelopen jaren, wat het voor mij nog wat pregnanter maakte, is ik was heel erg ziek een paar jaar terug. En dan kom je op zo'n punt dat iedereen die een keertje heel erg ziek is gehad, die zal dat herkennen, dat je, nou ja, het is erop of eronder, en vervolgens gaat het goed en het komt goed. En dan bedenk je van nou, ik heb hier toch even een leven cadeau gekregen en ik ga nu geen moment meer verspillen. Ik ga hier echt ten volle van genieten.
Ja, ja, dus je hebt er iets goeds in overgehouden.
Zeker, zeker iets goeds. Als je eenmaal eruit bent, uit dat diepe dal en de angst voorbij bent, et cetera, dan, ja. en je komt er helemaal bovenop en je hebt dat geluk, dan is dat iets heel erg goeds. Maar wat ik het fascinerende vond, was dat een jaar later die schermtijd van mij weer begon toe te nemen. Dus als je bedenkt dat je op het ene moment voor jezelf uitspreekt van, nou, als ik nog 5 jaar nu zou hebben, hè, of nog 10 jaar, dat zou fantastisch zijn. En een paar jaar later, onder druk van die nieuwe generatie verborgen verleiders, strooien alsof het niks is met de levensjaren die je opmaakt aan iets waar ik helemaal het niet op wil maken. Ja, dat is op zijn minst interessant.
Ja. Oké, nou, nu zitten we vooral op het aspect, zoals jij het nu benoemt, van het vergooien van je tijd. Maar wat klikken, doelloos klikken, terwijl wat doe ik het eigenlijk voor? Hè? Wat heb ik er de vorige dag nog in overgehouden? Of, dat vond ik eigenlijk de mooiste zin uit jouw artikel. Wie wenst nou op haar sterfbed dat ze meer tijd had doorgebracht op sociale media? Dat geeft dus voor mij ook heel goed weer, hè? Het belang daarvan. Maar op zoek naar wat het kwaad kan. Er zijn mensen die zeggen, wij voeden een nieuwe generatie op. Die zijn wel een tijdje aan het opvoeden met een aandachtspannen van een goudvis. Dus het gaat ten koste van ons concentratievermogen. Is dat onzin of vind je dat, klopt dat?
Ik ben ook geen psycholoog, maar de mensen aan wie ik het vraag, die zeggen dat ten eerste het is overdreven, dat soort uitspraken. Namelijk dat het suggereert van dat er iets kapot gaat in onze hersenen en dat dat onherstelbaar is. Dat schijnt niet zo te zijn. We kunnen dat weer een soort van herstellen. Ik merk dat zelf inderdaad ook. Concentratie is iets waar je in kunt oefenen. Als je elke dag ik probeer op dit moment Heidegger door te worstelen. Als ik dat de eerste keer probeer, lukt het me totaal niet. Maar als ik dat 10 dagen achter elkaar 5 bladzijden per dag doe, nou, dan begint het een beetje te komen. Maar wat niet zeker is, waar mensen daadwerkelijk twijfels over hebben, is wat er gebeurt als, zeg maar, van een jongs af aan je nooit leert jezelf zo te concentreren. Dat valt niet te onderzoeken.
Dat moeten we nog ondervinden.
Ja, dat zijn dingen die kun je alleen maar in de echte wereld zien. Ja. En als je het dan eenmaal ziet, is het waarschijnlijk te laat. Maar dat gevoel wat de meeste mensen wel kennen, van dat je bij wijze van bijvoorbeeld in een boek verzeild raakt, hè, en daar uren en uren en de tijd vergeet en daar helemaal in opgaat. Ja, als dat gevoel zou verdwijnen, omdat we alleen nog maar gewend zijn dat je iets doet en om de 3 minuten... afgeleid bent door een piepje of een trillingje, ja, dan verlies je iets. En dat verlies je dan natuurlijk ook als het gaat over belangrijk werk doen, over oplossingen vinden voor grote problemen, over uitvindingen doen.
Ja, dus dat zou kunnen, maar dat weten we nog niet zeker. Iets anders is het vergroten tegenstellingen in de maatschappij.
Leg uit.
Dat wou ik eigenlijk aan jou vragen. Zelfs de bestorming van het Capitool wordt ermee in verband gebracht. Dus dat je door dat wat jij net zei,
ja,
die gerichtheid op ophef en op negativiteit en op ruzie en op conflicten, dat het mensen verdeelt in sterk uiteenlopende bubbels.
Dat is een heel concrete iets. Daar weten we in ieder geval wel van dat dat daadwerkelijk zo is. Die Frances Hogan heeft dat onthuld, dat het algoritme daadwerkelijk zo stond afgesteld bij Facebook om die negativiteit te bevoordelen. Er zijn ook journalistieke onderzoeken geweest, ook in Nederland, naar wat bijvoorbeeld YouTube jou aanbeveelt. Als ik een filmpje kijk, ik zoek op klimaatverandering, krijg ik in eerste instantie misschien een wetenschappelijk verantwoord voorlichtingsfilmpje. Uit die onderzoek, ik heb het niet meer precies in mijn hoofd in hoeveel stappen het was, maar in een aantal stappen van wat YouTube jou aanbeveelt, kom je uit bij de wappies en ja, bij de complotten en ja, bij er is helemaal niks aan de hand.
Ja, ik herinner me een uitzending van Lubach die dat prachtig liet zien naar aanleiding van het vaccineren. Binnen no time zit je in de complottheorie.
Ja, ja, dat is precies datzelfde algoritme. Namelijk, ja, dat gaat ervan uit dat als ik iets heel raars, iets complotterigs, iets ophefmakends zie, dat ik dan langer zou blijven kijken. En dan gaat YouTube er blijven vanuit dat als ik zes zeer goede, stevige, verantwoorde wetenschappelijke filmpjes zie over klimaatverandering, dat ik afhaak.
Ja.
Ja. Is misschien ook wel zo, want als je er eentje hebt gezien, dan zou dat voldoende moeten zijn.
Ja, ja. Dat is ook weer een mogelijk effect. Je hebt een aantal mensen gesproken. Is dat ook een bewezen effect?
Dit onderdeel van die negativiteit is bewezen, ja.
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 En ook dat het tot gevolg heeft dat het mensen verdeelt.
Zeker, ja. Dat spelen natuurlijk altijd meerdere krachten een rol bij.
Ja.
Dus je weet nooit van hoe groot is het aandeel van social media hierbij.
Ja.
Maar dat social media dit doet, dat, ja, is duidelijk.
Een ander ding waar ik eigenlijk wel van schrok in jouw artikel, wat me wel aansprak als mogelijk gevolg, is het verslavende effect. Hoeverre is het aangetoond dat het verslavende effect heeft?
Het is een hele lastige. Dat is net zoiets als met gamesverslaving. Dat wordt heel snel gezegd. En tegelijkertijd,
het komt wel voor, er zijn veel jongens.
Het komt voor. En je kunt hiervan ook, het woord verslaving wordt heel snel in de mond genomen.
Uh-huh.
Maar ja, je moet ook een beetje oppassen voor verslavingsinflatie. Kijk, dat het, ze gebruiken verslavende psychologische trucjes, dat staat vast.
Ja.
Daar worden in het artikel ook een hele reeks van opgesomd. Maar of dat dan als een verslaving is waar je met heel veel moeite maar van kunt gaan afkicken, zoals met drugs of met alcohol,
ja,
dat betwijfel ik. Ja. En als je het dan hebt over van, is het niet allemaal wat pessimistisch wat sommige mensen hierover zeggen, dan is dit wel zo'n onderdeel waarvan ik denk van ja, mensen hebben ook altijd, als er nieuwe dingen zijn, als er vooruitgang is, hebben ze een bepaalde tijd nodig om zich aan te passen.
Ja.
Ik zie bij mijn eigen kinderen bijvoorbeeld dat ze zich extreem bewuster van zijn hoe dingen verslaafd kunnen zijn. En dat zij veel bewuster dan een open oma ervan zijn, wat er met hun gedaan wordt. Hè? En hoe die platformen werken en, ja, hoe TikTok zorgt dat je steeds blijft hangen. Dat betekent niet dat ze vervolgens er per definitie mee stoppen, maar er is meer bewustzijn. Dus dat zou ook kunnen dat we er over een generatie op terugkijken en zeggen van, ach ja, weet je, maakten, ja, we toen zorgen over, ja, dat mensen, dat de verslavingsklinieken zouden vollopen.
Ja, ja. Oké, moeten we er wel iets aan doen?
Iedereen in ieder geval die wil, kan er iets aan doen.
Namelijk?
Nou ja, er is een soort persoonlijke aandachtshygiëne waar boeken vol over verschijnen met tips. Hè, van je meldingen op je telefoon uitzetten tot een speciale, de case safe. Dus een kluisje waarin je telefoon doet, bijvoorbeeld voor het eten. En dan draai je hem op een half uur.
Hm.
En dan een half uur lang zit hij op slot en kun je niet bij je telefoon, zelfs al gaat hij rinkelen. Hm. En daarna gaat hij weer open. Alleen met zo vaak met maatschappelijke problemen kan de oplossing natuurlijk nooit helemaal individueel zijn.
Nee.
Dan moet de oplossing ook maatschappelijker zijn.
Oké, en wat zie je daar voor mogelijkheden?
Nou, het is meer voor mij een zoektocht geweest langs allerlei mensen die hierover hebben nagedacht en over hebben geschreven en wat die voorstellen. Ja, dan loopt het eigenlijk een beetje uiteen van het ontwikkelen van een ander soort aandachteconomie. Dus niet meer gericht op, hè, we doen alsof we het gratis aanbieden en we proberen vervolgens al je tijd te stelen zodat we zoveel mogelijk advertenties kunnen verkopen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld bedrijven richting een abonnementsmodel verleiden. Want dan heb je toch minder de dwang om mensen zo lang mogelijk vast te houden en veel meer de stimulus om mensen iets goeds te bieden.
Ja.
Dat ze waar voor hun geld krijgen. Daar zijn er verschillende initiatieven van. Andere initiatieven zouden zijn dat er meer overheidsingrijpen moet zijn. Klinkt dat dan altijd? Ja, je kunt allerlei dingen bedenken.
Overheidsingrijpen, dat schrijf jij zelf ook. Op het gebied van informatievoorziening, dat vinden we altijd een gevaarlijke ontwikkeling. Als de overheid gaat voorschrijven welke informatie je nog krijgt.
Zeker. Ik heb dat vooral als ik pleidooien lees voor het nationaliseren of socialiseren van platformen als Facebook. Ja. Lijkt mij doodeng. Stel je voor dat dat in Amerika nu zou gebeuren en over 3 jaar is Trump er.
Ja.
Dan heb je een heel dom voorstel gedaan.
Ja. Ja. Dus vooralsnog is het eigenlijk vooral het beschrijven van een nieuw model, de aandachtseconomie, waarvan we nog niet precies weten welke kant het zich allemaal uit gaat ontwikkelen.
Nou, ik denk dat de kant wel duidelijk is. Ik denk alleen dat de manier waarop wij daarmee omgaan nog niet vaststaat. Ik voel erg voor, natuurlijk blijven proberen om er in je eentje wat aan te doen, maar ook om zonder dat per se daar de overheid dan een voortrekkersrol in moet spelen, maar om een maatschappelijke beweging te maken naar andere platformen. Ja. He, en dat proberen we met de Groenen natuurlijk ook. Ja. In zekere zin is een krant of een tijdschrift is al iets waar je jezelf tijd mee schenkt. Het lijkt alsof je er uren mee bezig bent met die Groenen. Maar als je elk liveblog met elk piepje op je telefoon blijft volgen, dan ben je veel meer afgeleid gedurende de week. Dus een soort verhuizing en dan liefst zo collectief met zoveel mogelijk mensen naar andere soorten platformen en een ander soort aandachtseconomie. Dat zou een heel mooi begin zijn.
En dan is er natuurlijk de groene ruimte, ook waar we het vorige week in de podcast ook over hadden met Eva. Ik neem aan dat ook over dit artikel in de groene ruimte gediscussieerd kan worden.
Ik heb hem vandaag op mijn telefoon gezet, die app. Dus ik moet het nog helemaal installeren.
Oké, het lijkt me een uitstekend.
Lijkt mij een heel goed idee.
Ja. Koen Hagens, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dat kunt u deze week lezen in De Groene. En wat staat er nog meer in? Een coververhaal over de decennia lange aanloop van de Russische invasie in de Oekraïne. In de Oekraïne. Had het Westen in het verleden anders kunnen reageren? Is een belangrijke vraag. Was de oorlog dan te vermijden geweest? Ja. En een dagboek dat Groene correspondent Eva Hartog over haar vertrek uit Rusland bijhield. Vlak voordat ze naar het vliegveld gaat, schrijft ze: en voor de zoveelste keer die dag had ik het gevoel dat ik iemand in de steek liet. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Het adres is podcast@groene.nl. Kijk ook naar de podcast van vorige week en De Groene Ruimte. Dan kunt u meepraten over artikelen als deze. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Rosa Ibema en Kees van der Bos. En de muziek is, zoals altijd, A Tune for N van Paul van Kemenade.